Goedemorgen, broeders en zusters. U zit er allemaal uitgeslapen uit. We hebben een uurtje langer kunnen liggen. Dat was lekker, hè? Eventjes een... Hè? Ja. Wat zeg je? Ja? Ja. We gaan met elkaar lezen. We gaan met elkaar lezen uit Efeze hoofdstuk 5 vanaf vers 22. We vervolgen onze studie van de brief van Paulus aan de Efeze. En dat doen we in hoofdstuk 5. We lezen vers 22 tot 24. Efeze, hoofdstuk 5, vers 22 tot 24. Nog veel verder, jongen. Heb je hem? Fijn. Goed, we gaan met elkaar lezen. Hoor het woord van de Heere. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere, want de man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd is van de gemeente. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Zalig, gelukkig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Halleluja. Gemeente, wij leven in een wereld die in een rap tempo aan het veranderen is. En een van die veranderingen heeft zich voltrokken op het gebied van het leiderschap. De gezagsverhoudingen in deze wereld staan onder grote druk. Onze westerse wereld, en ik denk dat je dat in alle redelijkheid kunt zeggen, beleeft een gezagscrisis. Een crisis die naar mijn overtuiging ten diepste geworteld is in de menselijke opstand tegen het gezag van de Heere God. Een opstand die is ingegeven door de vorst van alle opstandelingen, alle rebellen, de boze, ofwel de Satan. En deze rebellie, deze opstand, heeft in alle geledingen van onze maatschappij haar destructieve werk gedaan. En daarbij is het gezin, de pijler van de samenleving, niet ontzien. Integendeel, juist het gezin heeft het wat dit betreft zwaar te verduren. Gezinnen, scholen, universiteiten zijn diepgaand beïnvloed met het vooruitgangsdenken, waarin men niet wil weten van enige vorm van gezag en ook niet van grenzen. De westerse, hedendaagse man-vrouw relatie wordt gekenmerkt door de invloed van het zogenaamde feminisme. Het feminisme dat van geen verschil in leiderschap wil weten en zich daar ook expliciet sterk tegen verzet. Ik citeer uit de declaratie van het feminisme om u een indruk te geven. Ik citeer: het huwelijk is bedacht en wordt in stand gehouden voor het plezier van de man. Het is een legale methode om over de vrouw te heersen. De afschaffing van het huwelijk is een noodzakelijke voorwaarde voor de bevrijding van de vrouw. Daarom is het belangrijk om vrouwen aan te moedigen hun mannen te verlaten en niet individueel met een man samen te leven. Wij moeten samenwerken als vrouwen om het huwelijk te doen verdwijnen. Einde citaat. In het populair wetenschapsblad Quest stond in 2016 een artikel waar ik een citaat met u wil delen, waaruit ik een citaat met u wil delen. Zij beweren dat een langdurig huwelijk niet passend is bij de aard van de mens. Hooguit een relatie van 4 jaar, lang genoeg om een kind te krijgen en voor de moeder om het daarna zelf op te voeden. Einde citaat. Nogmaals, wij leven in een snel veranderende wereld. En het is een kwestie van tijd. Werkelijk, een kwestie van tijd. 10, 15 jaar dat ook de kerk meebeweegt in deze ontwikkeling. Het zogenaamd christelijk feminisme heeft zich inmiddels diep in de kerk genesteld. Dat is een beweging die pleit voor het gelijkheidshuwelijk, waarin rol van man en vrouw niet langer onderscheiden wordt. En die Bijbelgedeelten die spreken over de onderdanigheid van de vrouw aan haar man, worden arrogant van de tafel geveegd en afgedaan als historisch tijdgebonden informatie en zeker niet bedoeld als een tijdloze regel. Gemeente, wij geloven dat heel de schrift niet door de tijdgeest, maar door de Heilige Geest is ingegeven. En deze geest van God staat boven tijd en ruimte. Hij is de onveranderlijke geest van God. En hoewel hij met verschillende mensen in verschillende tijden verschillend handelt, is zijn woord onveranderlijk. De Bijbel is het eeuwige, onveranderlijke en actuele woord van God. Vanaf het allereerste begin is er een van God gegeven gezagsorde geweest. De aartsvaders waren de gezagsdragers en leiders van hun familie. Mozes en Aaron waren de gezagsdragers ten tijde van de uittocht uit Egypte. De richters, de koningen en de profeten waren de leiders van Israël. Op elk niveau was er sprake van ondergeschiktheid, onderworpenheid en onderdanigheid. Natuurlijk, het grootste voorbeeld van onderdanigheid is onze Heer Jezus Christus. De Bijbel zegt van hem dat hij de eeuwige, ongeschapen Zoon van God is, in wezen en aard gelijk aan God. Maar hij heeft zich vernederd. Hij heeft zich vernederd door zijn positie van gelijkwaardigheid op te geven en een mens te worden. De Bijbel zegt, hij is een dienstknecht geworden van God en mensen. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood aan het kruis. Hij heeft de uiterlijke manifestatie van zijn goddelijke heerlijkheid afgelegd. En hij heeft vrijwillig het onafhankelijk gebruik van zijn goddelijke eigenschappen opgegeven. En heeft zich onderworpen aan de wil van de Vader. Natuurlijk is de Heer Jezus gelijk aan God. Maar in zijn mens zijn is hij ondergeschikt aan God. Onderdanig aan God. Hij bad tijdens zijn omwandeling op aarde, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Nu, waarin zie je in de Bijbel die gezagsverhoudingen terugkomen? Ik noem je de 6 voornaamste Bijbelse gezagsverhoudingen. Ten eerste is de mens als heerser over de natuur aangesteld. Als tweede is de overheid als heerser over burgers aangesteld. Ten derde is de werknemer in onderdanigheid aan zijn werkgever. Ten vierde, gemeenteleden zijn in onderdanigheid of gehoorzamen de ouderlingen. 5, kinderen gehoorzamen hun ouders. En ten zesde, gehuwde vrouw is onderdanig aan haar man. Gemeente, onderdanigheid is de vrucht van een geestvervuld leven. Onderdanigheid is de vrucht van een geestvervuld leven. Het is in Efeze 5:18 dat de Heere zegt, wordt vervuld met de geest. Het hoofdwerkwoord wordt vervuld, wordt gekenmerkt door 4 of gevolgd door 4 deelwerkwoorden die het geestvervulde leven typeren. Allereerst zullen wij onder elkaar zingen of spreken in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Dat wil zeggen, de inhoud van wat wij zingen behoort ook de inhoud van onze onderlinge gesprekken te zijn. De inhoud van wat we zingen, psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, behoort ook de inhoud van onze onderlinge conversaties te zijn. Ten tweede zullen wij van harte zingen en jubelen voor de Heere. Een geestvervuld leven is een zingend leven. Ten derde zullen wij de Heere te alle tijden voor alles danken. Het geestvervulde leven heeft als toonzetting dankbaarheid. En ten vierde, wij zullen elkaar onderdanig zijn in de vrezen van Christus. Wij zullen elkaar onderdanig zijn. Dat zijn de kenmerken van het normale, geestvervulde christelijke leven. Elke gelovige in Christus. Anders, als jij je als een gelovige in Christus beschouwt, dan behoor jij je te onderscheiden door onderdanigheid. Geestvervulde mannen en vrouwen en kinderen zijn elkaar onderdanig. Wanneer wij onder invloed leven van de Heilige Geest, zullen wij ons ten dienste stellen van elkaar en het beste van de Heer voor elkaar zoeken. We zullen nooit negatief over elkaar spreken. We zullen elkaar juist aanmoedigen in het goede. Wederzijdse onderdanigheid is nogmaals het kenmerk, het typische kenmerk van het geestvervulde leven. Het is een hartsgesteldheid, het is een levenshouding. Daaruit lees je, merk je of mensen werkelijk geestvervuld zijn. Nu, die opdracht om elkaar onderdanig te zijn leert mij dat er bijvoorbeeld in mijn huwelijk ogenblikken kunnen zijn dat ik mijn vrouw onderdanig ben. Als ik in Efeze 5 vers 25 lees dat ik mijn vrouw moet liefhebben zoals Christus de gemeente heeft liefgehad, dan betekent dat dat ik het beste van de Heere voor haar zoek. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat ik mij onderwerp, dat ik onderdanig ben aan haar inzicht, haar raad, haar inzicht. Liefhebben betekent ook dat je de geliefde onderdanig kunt zijn. Nadat Paulus in Efeze 5 vers 21 gezegd heeft dat wij elkaar onderdanig moeten zijn, past hij dat toe op 6 intermenselijke verhoudingen in het vervolg van de tekst. Relaties die met elkaar de totaalsom vormen voor ons leven. Allereerst zegt hij, vrouwen zijn hun mannen onderdanig. Mannen zijn hun vrouwen onderdanig. 3, kinderen zijn hun ouders onderdanig. 4, ouders zijn hun kinderen onderdanig. Werknemers zijn hun werknemers onderdanig. En werkgevers zijn hun werknemers onderdanig. Met andere woorden, onderdanigheid is de typische, kenmerkende hartsgesteldheid van geestvervulde christenen. Onderdanigheid. Nou, met dat wij dat gezegd hebben, moet ook gezegd worden dat de Heer op alle belangrijke levensterreinen gezagsverhoudingen gegeven heeft. En zo ook in het huwelijk, en daarover gaat het in de prediking van deze morgen. Nou, tot zover deze uitgebreide inleiding. Bij de overdenking van ons tekstgedeelte gebruiken wij de volgende indeling. Allereerst willen we deze ochtend met elkaar spreken over de opdracht tot onderdanigheid. De opdracht tot onderdanigheid. Vervolgens het karakter van deze onderdanigheid. Het karakter. Vervolgens het waarom. Waarom de onderdanigheid in het huwelijk. En ten vierde de algehele onderdanigheid. Totale, algehele onderdanigheid. Maar we beginnen bij het eerste punt. De opdracht tot onderdanigheid. De eerste concrete toepassing van de opdracht om elkaar onderdanig te zijn. De eerste concrete toepassing daarvan lezen wij nu in vers 22. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig. De eerste concrete toepassing betreft dus het huwelijk. De gezagsverhouding in de huwelijksrelatie. Wees uw eigen mannen onderdanig. Dat is een opdracht die 6 keer in het Nieuwe Testament herhaald wordt. Het Griekse woord hypotasso, onderdanigheid, wordt 40 keer in het Nieuwe Testament gebruikt. Maar het wordt 6 keer heel specifiek toegepast op de man-vrouw relatie. En dan heel bijzonder is de vrouw 6 keer de geadresseerde. Tot 6 keer toe lezen wij dus in het Nieuwe Testament dat een getrouwde vrouw haar eigen man onderdanig moet zijn. Lees maar vers 24. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Ook in Colossenzen 3 vers 18, vrouwen wees uw eigen mannen onderdanig zoals het behoort in de Heere. En ook in Titus 2, oudere vrouwen moeten jongere vrouwen leren hun eigen mannen onderdanig te zijn. Waarom? Opdat het woord van God niet gelasterd wordt. In 1 Petrus 3 schrijft Paulus of Petrus evenzo, vrouwen wees uw eigen mannen onderdanig. Opdat ook als sommigen aan het woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden. Met andere woorden, die onderdanigheid heeft alles te maken met hoe je je man bereikt met het evangelie van de Heer Jezus Christus. En ook in 1 Petrus 3 vers 5, want zo tooide zich voorheen ook de heilige vrouwen die op God hoopten en hun eigen mannen onderdanig waren. 6 keer toe, notabene, net 6 keer toe lezen we dat de getrouwde vrouw haar eigen man onderdanig moet zijn. Vanwaar die herhaling? Waarom moet dat nou keer op keer gezegd worden? Nou, dat is gemeente vanwege het belang voor een gelukkig huwelijk. Vanwege het belang voor een gelukkig huwelijk. Daarbij zou het misschien kunnen zijn dat je daar als vrouwmens wat moeite mee hebt met die onderdanigheid. En dat je daarom keer op keer moet horen. Daarom, omdat je van nature wat moeite hebt met die onderdanigheid en geneigd bent om te heersen, om de dingen naar je hand te zetten. Daarom die herhaling, daarom dat je het keer op keer moet horen. Laten we wel zijn, hoewel een hoofdbedekking in de Bijbel een teken is van de onderdanigheid van de vrouw aan haar man, is de realiteit dat vele rok- en hoofddeksel dragende vrouwen in de praktijk van hun huwelijk en gezinsleven de broek aan hebben. Blijkbaar dat die indringende herhaling niet overbodig is. Blijkbaar dat je het keer op keer moet horen. En daarbij is het opvallend dat Paulus niet het werkwoord gehoorzamen gebruikt. Hij zegt niet, vrouwen wees uw eigen mannen gehoorzaam. Nee, dat staat er niet. Is een goed Grieks woord voor gehoorzaam, maar dat gebruikt hij niet. Hij gebruikt het woord hypotasso. Hij zegt, vrouwen wees je eigen man onderdanig. Kijk, wanneer hij in het vervolg schrijft over de ouder-kindrelatie en de werkgever-werknemerrelatie, dan gebruikt hij het woord gehoorzaamheid. Maar nu zegt hij dat de eigen vrouw onderdanig moet zijn, niet gehoorzaam. Natuurlijk is er wel een element van, maar daarmee vang je niet wat Paulus wil zeggen. Dat woord onderdanigheid is zoals gezegd de vertaling van het Griekse hypotasso. En dat duidt daarop dat je je vrijwillig onderwerpt. Je schikt onder gezag. Je ten dienste stelt van de ander. Hypotasso, het is een term uit het leger. Het is iets uit de militaire dienst. De soldaat ontwerpt zich aan de sergeant. En de sergeant onderwerpt zich aan de luitenant. De luitenant onderwerpt zich aan de kolonel. En de kolonel onderwerpt zich aan de generaal. En de generaal die onderwerpt zich aan de opperbevelhebber van het leger. Nou, daaruit wordt eigenlijk meteen wel heel duidelijk dat onderdanigheid geen minderwaardigheid inhoudt. Nee, het is een noodzakelijke voorwaarde voor het functioneren van een eenheid. Nogmaals, onderdanigheid is voorwaarde voor het functioneren van een eenheid. Om bij die legerterm te blijven, er is een geweldige geestelijke strijd gaande. En wil je als mannen en vrouwen in het huwelijk en in je gezin overleven, dan is die eenheid key. Is die eenheid zo belangrijk. Maar daarvoor is die onderdanigheid voorwaarde. Het Nieuwe Testament spreekt dus duidelijke taal. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig. Niet 1 keer lezen wij dat mannen onderdanig moeten zijn aan hun vrouw. In Efeze 5, 22 wordt de gezagsorde voor het huwelijk gegeven. Ieder heeft met andere woorden zijn eigen rol, zijn eigen verantwoordelijkheid te vervullen. Dat wordt heel duidelijk ook in 1 Korinthe 11, vers 3. Misschien dat je dat even met mij kunt opzoeken. Hou je vinger wel bij Efeze 5. Maar zoek even met mij op 1 Korinthe 11, vers 3. Waar die gezagsorde heel duidelijk wordt verwoord. Paulus zegt ook, ik wil dat u dit weet. Met andere woorden, dit moet je wel in je oren knopen. Dit moet je als mannen en vrouwen weten. Lees maar mee. Ik wil dat u weet. Wat? Nou, dat Christus, 1 Korinthe 11 vers 3, het hoofd is van iedere man. En de man het hoofd van de vrouw. En God het hoofd van Christus, ik wil dat u dit weet. Dit is ontegensprekelijk de goddelijke gezagsorde in dit leven. Ieder heeft zijn eigen plaats. Ieder heeft zijn eigen rol. Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. God de Vader is het hoofd van Christus, God de Zoon. En God de Zoon is het hoofd van de man. En de man is het hoofd van zijn vrouw. Dat is de van God gegeven gezagsorde voor een harmonieus huwelijk. Een orde die onmiddellijk na de zondeval door de Heer is vastgelegd toen hij zei: naar uw man zal uw begeerte uitgaan en hij zal over u heersen. Nu is er misschien een vrouw in ons midden die vraagt: ja, bedoel je nou echt dat mijn man gezag over mij heeft? Dat ik mij aan hem moet onderwerpen? Nou, dat Griekse woord hypotasso, wat 40 keer in het Nieuwe Testament gebruikt wordt en 6 keer voor de huwelijksrelatie toegepast op de vrouw, duidt zonder uitzondering daarop dat je jezelf ten dienste stelt van hem. Nogmaals, niet omdat je van hem houdt, dat zou wel heel fijn zijn, maar omdat de Heere dat van je vraagt. Want er kan een moment zijn in je huwelijk dat je gewoon niet meer van elkaar, niet meer zoveel voelt, zeg maar. Maar je blijft je rol als vrouwmens ten opzichte van hem vervullen. Waarom? Omdat jij een persoonlijk leven met de Heer hebt en de Heer vraagt dat van je. Niet omdat hij het ernaar maakt. Het is iets wat God van je vraagt. Het woord onderdanigheid, ik heb het hier staan, ik heb hier 10 teksten staan, ik ga ze niet allemaal lezen, maar je kunt voor jezelf een woordstudie doen van het woord hypotasso of onderdanigheid. En je ziet dat het zonder uitzondering betekent dat de een zich ten dienste stelt van de ander. Dat de een de ander uitnemender acht dan de ander. Dat woord onderdanigheid betekent dat je de ander uitnemender acht en de ander wil gehoorzamen. Je neemt vrijwillig een ondergeschikte positie in en stelt jezelf ter beschikking van de ander. Nou, nogmaals, dat is een gezindheid in de gemeente. Kunnen ouderen zich ten dienste onderdanig zijn aan jongeren. En jongeren aan ouderen. En mannen aan vrouwen. Maar in de huwelijksrelatie heeft die vrouw heel bijzonder die rol, die taak. Dat is haar dingetje, zeg maar. Onderdanigheid. Het duidt op je positie, waarbij je het beste zoekt van de Heere ten dienste van de geliefde. Waarbij je zegt: ik stel al mijn gaven en talenten, mijn intellectuele en emotionele en fysieke mogelijkheden ten dienste van jou, omdat God het van me vraagt. Om jou te helpen de wil van God te doen. En dat doe ik niet, lieve man, omdat jij het ernaar maakt. Maar dat doe ik omdat ik een leven met God heb en de Heere dat van mij vraagt. En dat is wat Paulus bedoelt als in Efeze 5 vers 22 zegt: vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig. En dat is dus, zoals gezegd, alles behalve een minderwaardige positie. Integendeel. Het is de door God gegeven rol en taak en verantwoordelijkheid van de gehuwde vrouw. Zij helpt hem om de wil van God voor zijn leven te doen. Nou, tot zover die opdracht tot onderdanigheid. Wat is nou de motivatie daarvoor? De motivatie, wat is het karakter van deze onderdanigheid? Nou, vers 22, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig. En dan staat er, zoals aan de Heere. Zoals aan de Heere. Met andere woorden, de onderdanigheid van de gehuwde vrouw aan de Heere Jezus Christus blijkt uit de onderdanigheid en trouw aan haar man. De onderdanigheid aan haar man moet beschouwd worden als gehoorzaamheid aan Christus. Door haar man onderdanig te zijn, eert zij Christus. Nogmaals, lieve zusters, getrouwde zusters. Of zusters die misschien hopen te trouwen. Of zusters die niet getrouwd zijn, maar andere zusters kennen. En willen helpen in hun huwelijk. Willen advies kunnen geven om tot een gelukkig huwelijk te komen. Nou, luister goed. Luister goed. Door je man onderdanig te zijn, eer je Christus. Wat een geweldige motivatie. Wat een geweld om hem onderdanig te zijn. Dan met iets andere woorden schrijft Paulus aan de Colossenzen: vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig zoals het behoort in de Heer, of zoals dat passend is in de Heer. En daarmee geeft Paulus aan dat de getrouwde vrouw zich dient te gedragen als iemand die de heerschappij van Christus over haar leven erkent. Erken jij de heerschappij van Christus over je leven? Is hij de Kyrios, is hij de Heer over je leven? Dat blijkt onder andere daaruit, zegt Paulus, dat je je man onderdanig bent. Daaruit blijkt dat. Dat is een wezenlijk onderdeel van jouw dienst aan Christus. Het is een uiting van haar liefde voor Christus. Mooi, hè? Dus het is eigenlijk nog niet. Het is op eerste instantie is het een uiting van jouw liefde voor Christus. En daarna natuurlijk ook voor je man. En daarmee hebben wij, gemeente, het hart van ons onderwerp bereikt. De kern van de zaak. Het is een geestelijke zaak. Dit heeft dus alles te maken met je geestelijk leven en jouw overgave aan Christus. Je zult onmogelijk in staat zijn om onderdanig te zijn aan je man als je niet eerst onderdanig bent aan Christus. Nu, je zondige natuur verzet zich tegen deze onderdanigheid en wil de dingen naar zijn hand zetten en wil heersen, regeren. Maar geliefde getrouwde zusters, je zult jezelf nooit vrijwillig en blijmoedig aan je man kunnen onderwerpen, want hij maakt het er misschien nooit naar. Tenzij jij je eerst vrijwillig en blijmoedig geheel en al hebt onderworpen aan de Heer Jezus Christus. De onderdanigheid aan Christus is de motivatie voor de onderdanigheid aan je man. Niet omdat hij het ernaar maakt, maar omdat Christus dat van je vraagt en jij je hebt onderworpen aan Christus. Broeders, je zou je vrouw hierin tegemoet kunnen komen door haar in de praktijk van je leven te laten zien dat jij in alles onderdanig bent aan Christus, want dan hoeft zij niet bang te zijn voor een tiran in het huwelijk. De vrouw die haar liefde tot Christus uitleeft door haar man onderdanig te zijn, levert een onschatbare bijdrage aan het welslagen van haar huwelijk. Dat is haar verantwoordelijkheid. Zij heeft niet de verantwoordelijkheid voor de rol van haar man. Zij heeft alleen deze verantwoordelijkheid. En daarbij is gehoorzaamheid of leidt gehoorzaamheid aan het woord tot grote blijdschap en harmonie en vrede. Ongehoorzaamheid aan het woord brengt daarentegen spanningen, zorgen, conflicten, een onvervuld leven. Let wel op, broeders. Dit is een opdracht voor de getrouwde vrouw, niet voor de man. Dus, Nick-Jan, ik moet je teleurstellen. Je mag na de dienst niet tegen je vrouw zeggen: je moet mij onderdanig zijn. Er staat: vrouwen, wees uw mannen onderdanig. Niet de man, maar de gehuwde vrouwen zijn de geadresseerde. Kon dat nou of niet? Kon ik dat nou tegen Nick-Jan zeggen of niet? Jawel, hè? Dat komt toch wel? Ik denk dat ik dat wel kon zeggen. Niet de man, maar de gehuwde vrouwen zijn dus de geadresseerde. Niet eenmaal wordt gezegd dat mannen hun vrouwen in onderdanigheid moeten houden. Niet één keer wordt gezegd: heers over je vrouw. Er is geen tekst om je vrouw mee om de oren te slaan. Dat trouwens mag je met geen enkele tekst doen. De Heere God vertrouwt je het gezag over je vrouw toe, maar waarschuwt tegen elk misbruik daarvan. De afwezigheid van het gebod om je vrouw onderdanig te houden is veelzeggend en spreekt luid. Er staat namelijk wel dat vaders die de ambitie hebben om ooit ouderling te worden in de gemeente, hun kinderen in onderdanigheid moeten houden. Vaders moeten volgens de schrift hun kinderen onderdanig houden. Dat is de taak en verantwoordelijkheid van vaders die ooit de ambitie hebben om geestelijke leider, dienend leider te worden in de gemeente. Maar over de huwelijksrelatie wordt dat niet gezegd. De onderdanigheid van Efeze 5:22 is een vrijwillige onderdanigheid. Gemotiveerd door de liefde tot Christus. En als een man ooit tegen zijn vrouw moet zeggen, ja, maar ik ben het hoofd van dit gezin. Ik ben de baas. En jij doet wat ik zeg. Dan slaat hij op een gruwelijke wijze de plank mis, waardoor veel schade wordt aangericht, alsof Christus op zo'n manier met de gemeente omgaat. Er is voor dat gedrag geen enkele rechtvaardiging. Het is niet de verantwoordelijkheid van de man om zijn vrouw aan deze waarheid te herinneren. Het is niet jouw verantwoordelijkheid om haar deze waarheid in te peperen. Weet je wat jouw verantwoordelijkheid is, man? Het is jouw verantwoordelijkheid om haar onvoorwaardelijk lief te hebben. Daarvan zul jij rekenschap moeten geven. En je vrouw zal rekenschap moeten afleggen voor haar onderdanigheid aan jou. Het is een vrijwillige onderdanigheid die je niet kunt afdwingen. Maar als jij je vrouw lief hebt, zoals Christus de gemeente heeft lief gehad, dan zal zij er weinig moeite mee hebben om jou onderdanig te zijn. Nou, tot zover de motivatie en het karakter van deze onderdanigheid. Ten derde, het waarom. Waarom deze onderdanigheid van de gehuwde vrouw? Wat ligt er aan deze onderdanigheid ten grondslag? Vers 23, lees maar mee. Want, verklarenderwijs. Want de man is hoofd van de vrouw. Zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder, hij is de redder van het lichaam. De Heer Jezus is de redder van alle mensen. Nee, hij is de redder van het lichaam. Hij heeft heel specifiek één op het oog gehad. En dat is zijn gemeente. Voor wie hij zich heeft overgegeven. Ja, natuurlijk kun je zeggen, de Heer Jezus is gestorven voor alle mensen. Maar hij is alleen maar reddend, hij is alleen maar zaligmakend, hij is alleen maar behoudend gestorven voor zijn gemeente. De man is het hoofd, staat er. Dat wil zeggen, de dienende leider van zijn vrouw. Dat is de scheppingsorde. De man is de leider, het hoofd. Natuurlijk betekent dat niet dat hij zijn vrouw mag koeieneren. Dat hij haar mag vernederen. Dat hij haar mag gebruiken als een sloofje. Dat alleen maar zijn bevelen hoeft op te volgen en slaafs moet volgen. Verre van dat. Misschien dat je met mij kunt opzoeken Matteüs 20, vers 25 tot 28, waar de Heer Jezus ons precies vertelt wat dat leiderschap betekent. De man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. Hoofd in de zin van leider. In Matteüs 20, vers 25 zegt de Heer Jezus. Dan lezen wij vers 25. En toen Jezus hen, dat zijn zijn discipelen, bij zich geroepen had, zei hij, u weet dat de leiders van de volken heerschappij voeren over hen. Heerschappij over hen voeren en de grote gezag over hen uitoefenen. Met andere woorden, de Heer Jezus zegt, zo gaat het in deze wereld toe. Degene die groot zijn in deze wereld, degene die heersen en macht hebben, die gediend worden, dat zijn de mensen die het voor het zeggen hebben, waar de anderen als knipmessen voor buigen. Degene die het meeste gedaan krijgt, is de grote geslaagde jongen. Die menselijk indruk maakt. Vers 26, maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn. Met andere woorden, de leider moet de dienaar zijn. Geen heersende commandeur. Breng me slippers. Schenk nog eens wat in. Maak eens wat lekkers. Geef me de krant. Laat me met rust. Waarom is dat niet schoon? Ach, dat is alles behalve leiderschap. Leiderschap vraagt, heb je goed geslapen? Hoe voel je je vandaag? Ging het vandaag een beetje met de kids? Wat kan ik doen om je taak te verlichten? Wat kan ik voor je betekenen, lieve vrouw? Waar schiet ik tekort in de aandacht voor jouw vragen, noden en wensen? Geestelijk leiderschap is gericht op de ander. Dat is leiderschap à la Christus. Vers 28, zoals ook de Zoon des Mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel, zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Weet je, er is bij mij geen krachtiger, bijbelser voorbeeld van leiderschap dan die avond in de bovenkamer toen de Heer Jezus van tafel opstond, een doek nam en om zijn middel bond, het water in de kom goot en de stoffige, bezweten voeten van zijn discipelen waste. Christus werd dienaar. Dat is leiderschap. Dat is hoofd zijn in de Bijbelse betekenis van het woord. En toen de Heer Jezus bij Petrus kwam, weigerde hij zich de voeten door Christus te laten wassen. Heere, u moet mij de voeten niet wassen. U bent de baas. Ik ben de dienaar. Maar Jezus zegt, ja, maar in mijn huishouding is het compleet anders. Daar is de leider de dienaar. Mannen, broeders, als je de leider wil zijn van je vrouw en van je kinderen, wees dan de dienaar van je vrouw en kinderen, zoals Christus de dienaar was tijdens zijn omwandeling op aarde. De man is het hoofd. Maar waarom is hij het hoofd? Nou zegt de Bijbel, omdat eerst Adam is gemaakt en daarna Eva. Omdat de man niet is geschapen omwille van de vrouw, maar de vrouw omwille van de man. Met andere woorden, de man is het hoofd van zijn vrouw. Waarom? Omdat dat de scheppingsorde is. Zo heeft God het gemaakt. Zo heeft God het bedoeld. Je kunt het niet als tijdgebonden aan de kant schuiven. Het woord van God is niet tijdgebonden. Als je op die toer gaat, is het einde zoek. Want wanneer is iets tijdgebonden en wanneer is iets niet tijdgebonden? Hoe weet je dan wat wel en niet van toepassing is? Nee, God is onveranderlijk. En zijn woord, de Bijbel, is ook onveranderlijk. En hij heeft deze spelregels voor het huwelijk voor alle tijden gegeven. Er is in de schrift geen enkele aanwijzing dat deze regels cultuurgebonden zijn. De onderdanigheid van de vrouw en het leiderschap van de man is Gods scheppingsorde voor huwelijk en gezin. De man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente. Nou, daar heb je meteen het knelpunt. Dan heb je meteen de moeite. Christus is het hoofd, de leider van de gemeente. En van de gemeente wordt verwacht, en dat is dus de rol van de vrouw, hem in alles onderworpen en gehoorzaam te zijn. Maar dat is precies waar de schoen wringt. Dikwijls zijn wij ons hoofd ongehoorzaam als gemeente, en dat zie je ook in het huwelijk. We rebelleren tegen de Heere in plaats van dat we hem onderdanig zijn. En omdat het op dat geestelijk niveau misgaat, gaat het ook in de onderlinge relaties en speciaal in onze huwelijksrelaties mis. De oorzaak is dat wij niet werkelijk gebogen hebben voor de heerschappij van de Heer Jezus Christus. Het huwelijk is een beeld van de relatie tussen Christus en de gemeente. En wat de gemeente betreft is dat de relatie van onderdanigheid en ondergeschiktheid. Christus spreekt en als gemeente volgen wij, gehoorzamen wij en doen wat hij van ons vraagt. Maar de meesten verkiezen de eigen wil boven die van de Heere Jezus Christus. En geen wonder dat zoveel mensen een verkeerde voorstelling hebben van de gemeente en van het huwelijk. Geen wonder dat het moeilijk is om een gezin te vinden waar deze rangorde wordt gerespecteerd. Waar de vrouw waarachtig vanuit de juiste motieven onderdanig is en de man een waarachtige dienaar is. Alleen wanneer wij onze wil onderwerpen aan de wil en de heerschappij van de Heere, alleen dan wordt ons huwelijk wat God ermee bedoeld heeft. En daarin zal de ontwerper van het huwelijk verheerlijkt worden. Gemeente, we hebben met elkaar gesproken over de opdracht van onderdanigheid en de motivatie en het karakter van deze onderdanigheid en de reden van de onderdanigheid van de gehuwde vrouw aan haar man in het christelijk huwelijk. Tot slot, de algehele of totale onderdanigheid. Algehele of totale onderdanigheid, vers 24. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is. Zie je, de rol van de vrouw in het huwelijk is die van de gemeente. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is. Zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Daarom staat er, Paulus komt nu tot een samenvatting en eindconclusie. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is. De gemeente behoort Christus in alles te volgen en hem in alles te gehoorzamen. De vraag is, gehoorzaam jij het woord van God in alles? Ben jij hem in alles onderdanig? Er staat zo ook de vrouw aan haar man in alles. In alles. Nou, dat betekent natuurlijk niet dat je in het huwelijk niet van mening kunt verschillen. Of dat je geen eigen mening mag hebben. Dat je je mening niet mag delen. Of dat je alleen maar moet zwijgen en ja knikken. Nee, als gelijkwaardige hulp van je man is hij er juist bij gebaat wanneer jij je mening en inzichten deelt. Onderdanigheid betekent juist jezelf volkomen ter beschikking stellen van de ander en al je gaven en talenten intellectueel, emotioneel en fysiek ten dienste stelt, ontwikkeld en ten dienste stelt van hem. Dus vrouw, stel je intellect, stel je inzichten en talenten ten dienste van je man, deel ze met hem. Stel ze tot zijn beschikking en help hem zodoende om de wil van God te doen voor zijn leven. En als hij jou lief heeft, zal hij luisteren naar wat jij te zeggen hebt. Hij zal je niet overroelen omdat hij toevallig een vlotte babbel heeft. Het is heel goed mogelijk dat het Gods wil is dat je man jouw advies opvolgt. Denk maar aan Abraham en Sarah. Sarah is een sprekend oud-testamentisch voorbeeld van onderdanigheid. Maar er deed zich een gelegenheid voor waarop Sarah Abraham adviseerde. Waarom? Om de slaaf Hagar en Ismaël weg te sturen. En Abraham vond het maar helemaal niets. Verkeerd advies, dacht Abraham. Hoe kom je erbij om dat te doen? Abraham dacht er anders over, maar het was een geestelijk man. Hij bracht het voor het aangezicht van de Heere. Hij overweegt Sara's verzoek. En dan zegt de Heere tegen hem: laat deze zaak met betrekking tot de jongen en uw slavin niet kwalijk zijn in uw ogen. Bij alles wat Sara u zegt, luister naar haar stem. Nou, hieruit blijkt opnieuw, broeders, dat onderdanigheid een levenshouding is, ook voor de man. Maar binnen de tuinmuren van het huwelijk heeft de Heere man en vrouw ieder zijn eigen rol en zijn eigen positie gegeven. Nou, stel nu even, maak het even heel concreet. Stel nu dat er op korte termijn een beslissing genomen moet worden. Je bidt er samen voor, je praat er samen over, je wikt en je weegt de voor- en de nadelen. Je leest samen het woord en je bidt om leiding. Heren, we moeten hier een beslissing nemen. Wat is uw wil dat wij doen zullen? En je weet van elkaar dat je je hebt onderworpen aan de heerschappij van Christus. Jij weet het van je man en je man weet het van jou. Nou, dan moet het wel heel raar lopen als je er samen niet uitkomt. Maar mocht je er dan toch niet uitkomen, dan zal de man zijn verantwoordelijkheid nemen en de knoop doorhakken en de beslissing nemen. En wanneer aan die randvoorwaarden is voldaan, zal zij zich daarin compleet veilig voelen. Want ze weet, hij leeft ook in onderdanigheid aan Christus. En zij zal erop vertrouwen dat de Heere haar man zal leiden. En daarin is God geëerd en verheerlijkt. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, in Gods huishouding is een duidelijke gezags- of leiderschapsorde. De vrouw is haar man onderdanig in alles. Niet omdat hij het ernaar maakt, maar omdat Christus dat van je vraagt. De man is de liefhebbende dienaar van zijn vrouw en kinderen. Zoals Christus de gemeente heeft liefgehad en zich voor haar heeft overgegeven. En je begrijpt, je bent daar alleen maar toe in staat wanneer je vervuld bent met de Heilige Geest. Anders is het gewoon compleet een mission impossible. Dan wordt het helemaal niks. In eigen kracht kun je dit niet. Dan is het idealistisch. Zeg je, ja, dat is het mooie plaatje, maar de praktijk werkt niet zo. Inderdaad, de praktijk werkt niet zo als je niet vervuld bent met de Heilige Geest van Christus. En daarom die opdracht in Efeze 5:18. Word vervuld met de Heilige Geest. Word vervuld met de Heilige Geest. Nu ons gedeelte in Efeze 5 zegt. In vers 23, want de man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. Hij is de behouder van het lichaam. Hij is de behouder van het lichaam. Nogmaals, we mogen zeggen op grond van de andere tekstgedeelte dat de Heer Jezus is gestorven voor alle mensen, voor deze wereld. Maar hij is alleen maar reddend en zaligmakend gestorven voor die ene vrouw, de gemeente. Mag ik jou vragen, hoor jij bij de gemeente van de Heer Jezus Christus? Heb jij je vertrouwen reeds gesteld op de Heer Jezus voor de vergeving van zonde en het eeuwige leven? Mag je Christus als je zaligmaker kennen? Zo niet, kom dan tot Hem. Daar begint het. Daar begint het allemaal. Kom dan tot Hem, belijd je zonde. En geloof dat Christus in jouw plaats en voor jouw zonde is gestorven aan het kruis. En ten derde dag is opgestaan uit de doden. Kom dan tot Christus. Hij stierf voor zijn gemeente. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Laat ons samen danken. We zeggen u dank, Heere, dat we met elkaar mochten nadenken over Efeze 5. Wilt u nu uw eigen woord in ons aller hart en leven bevestigen? Dat onze huwelijken, de huwelijken in deze gemeente, doortrokken zullen zijn van het Bijbelwoord. Vrouwen, wees uw eigen man onderdanig. En mannen, heb je vrouw lief zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. En dat niet in eigen kracht, maar door de kracht van de Heilige Geest, die ons vervult en motiveert en kracht geeft tot navolging van Christus, tot gehoorzaamheid aan zijn woord. Heere, zegen ons allen zo in de verwerking hiervan. Wilt u ons als mannen helpen, Heere, om als Christus te zijn. Zoals u was voor de gemeente, zo horen wij nu te zijn voor onze vrouwen. Heere, en help onze zusters, onze vrouwen, om als de gemeente te zijn voor de getrouwde man. In Jezus' naam, amen. We gaan met elkaar zingen.